kwam levend uit het graf. Christus heeft het laatste woord, het wordt overal gehoord. Hij is opgestaan, hij is opgestaan. De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. Hij is opgestaan, hij is opgestaan. Hij leeft, mijn Jezus leeft. Halleluja, hij verheerlijkt die de macht van zonde deed. Zeg het woord de liefde weer.
Goedemorgen allemaal. Na enige technische vertraging gaat het dan toch lukken. Mooi dat jullie er allemaal zijn op deze prachtige paasmorgen. Welkom. We hebben vorige week stemming gehad en door de gemeente verkozen en door de kerkenraad benoemd voor diaken Carolien Blijham en Henk Reker. En voor ouderling is dat Bert Zuidema. Verder is door de kerkenraad benoemd voor beleidsouderling Marian Luchtenburg. De bevestiging zal plaatsvinden in de dienst op 15 mei. En dan hebben we een paar verjaardagen. Afgelopen vrijdag was Emma Verbreejarig. Ze is 10 jaar geworden. Nou, gefeliciteerd. Ik zie haar niet zitten. Oh, kijk. Gefeliciteerd, Emma. En Esther Jansma, die wordt morgen 1 jaar. Ook gefeliciteerd. Nee, die is er vast ook niet. En dan van Elko, het kerkblad. Er waren mensen die kregen het kerkblad thuis bezorgd in de coronatijd. En vanaf nu ligt dat weer achter in de kerk in het postvakje. Er zijn een aantal mensen die krijgen het nog wel thuis bezorgd. En dat zijn de familie Ten Haven, de familie Kazemier, mevrouw Mollema en mevrouw Van Wijk. Dus die krijgen hem wel thuis. Dan nog enkele wijzigingen in het kerkblad. In tegenstelling tot wat vermeld staat, is volgende week zondag 24 april, 's morgens om 9:30 gaat dominee Pomp voor. En 's middags is hier een regiodienst door dominee Bijleveld. Vanmorgen gaat onze eigen predikant Jan voor. De collect is voor de zending en de regiodienst vanmiddag is in Grijpskerk. Ik wens jullie een mooie gezegende dienst.
Dit is wel echt aan, ja. Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie hier allemaal zijn voor deze paasviering. We staan erbij stil dat de Heer Jezus lang geleden is opgestaan. En het bijzondere daarvan is dat wat toen is gebeurd nog steeds heel veel effect heeft en betekenis heeft voor ons. En daar zullen we met elkaar over nadenken wat dan die betekenis is. Zometeen na Votum en Zegen zullen we met elkaar ons eerste lied gaan zingen. Het lied Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Gezang 95, 1, 2, 3 en 4. En zullen we met elkaar uit eerbied voor de Heer gaan staan. Onze hulp en onze verwachting is van onze Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, eeuwig trouw is, nooit loslaat waaraan hij begon. En er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Heere God, trouwe Vader, dank u wel dat u de God van het leven bent. U bent degene die al het leven hebt geschapen, alles hebt gemaakt. Maar ook toen zonde in de wereld kwam, toen de dood in de wereld kwam, toen heel veel ellende in deze wereld kwam, bent u nog steeds de God die leven geeft, nieuw leven geeft door de Heer Jezus. Dank u wel dat we afgelopen vrijdag erbij stil mochten staan dat hij is gestorven aan het kruis om alles goed te maken, om de deur naar u toe weer open te maken. En dank u wel dat we vandaag erbij mogen stilstaan dat hij opstond uit de dood, dat hij ook de dood heeft overwonnen. Dat we dat mogen weten, dat de dood niet het laatste woord heeft. En help ons om dat te geloven. Want als we om ons heen kijken, is het ook wel eens moeilijk om dat te geloven. Want we zien overal om ons heen ja, dat mensen sterven, dat er heel veel niet goed is, dat er veel onvrede is, dat er ja, van alles misgaat in deze wereld. En toch weten we dat het zo is. De dood is overwonnen. En als we ons daaraan vasthouden, aan de Heer Jezus vasthouden, dan weten we ook zeker ja, dat wij ook niet kunnen worden vastgehouden door de dood. En dat het goed komt met ons en het komt uiteindelijk goed met de wereld. Help ons ook vanmorgen weer om dat te geloven. Geef daarom uw Heilige Geest in ons hart. Zegent u ons als we zometeen uw woord open doen, als het evangelie van de opstanding weer naar ons toe komt. Zegent u de kinderen als ze met elkaar ook het paasfeest vieren door een speurtocht. Zegent u ons allemaal, heren, en geef ons een fijne paasdag vandaag en ook morgen de tweede paasdag. Geef ons uw zegen en we bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu een moment voor de kinderen. En de kinderen die nou naar voren willen komen even, en dat willen jullie vast, wil ik vragen of je dat wilt doen. De kinderen mogen naar voren komen. Willen jullie misschien even hier zo gaan zitten? Zo. Of nee? Nee, laat ik het. Ja, eigenlijk wou ik het een beetje anders hebben. Willen jullie hier gaan zitten? Zo. Ja, ik zeg het even fout, sorry hoor. Maar gelukkig kunnen jullie dat heel snel. En dan even omdraaien naar mij toe. Dat is ook wel mooi. Dan kan ik jullie ook zien, ja? Oké. Okay. Hey, jullie zien wel wat dit is. Dat zijn mooie bloemen en die komen van een boom. We hebben een boom in de tuin. Mensen die zo die kant op kunnen kijken, die kunnen die boom ook zien. Dat is een magnolia. En daar zitten hele mooie bloemen aan. En dit is een tak van die magnolia. En ik moet bij deze tak denken aan Pasen. Maar eerst even aan jullie de vraag. Het is vandaag Pasen, hè? De paasfeest, dat weten jullie. Wat betekent ook weer Pasen? Paasfeest, weten jullie dat? Wauw, wat een moeilijke vraag. Jezus is gestorven aan het kruis, ja, en nog iets anders, denk ik, erbij. Ja? We denken aan Jezus, ja, je hebt gelijk, en jij? Ook zoiets, denk ik. Ja, hè? Ja, jij wou ook zoiets zeggen, ik zag het. Ja. Ja? Ja, dat vandaag de Heere God, de Heere Jezus opgestaan is. Hij is gestorven aan het kruis en hij is opgestaan uit de dood. En hij is nou in de hemel. En daarom weten wij dat wij ook een keer mogen opstaan uit de dood. En daar moet ik aan denken bij deze mooie frisse bloemen. Dan denk ik van het leven in de hemel. Hè? Door de opstanding mogen wij naar de hemel als we sterven. Dat duurt misschien nog heel lang, hè? Maar mensen die sterven en geloven in de Heer Jezus mogen naar de hemel. En zo mooi als deze bloemen zijn, zo mooi is het ook in de hemel. Wie weet wat er zo mooi is in de hemel? Weet iemand dat? Ja? Jij weet het al, dat het heel mooi is in de hemel. Ja, zeker. Ja. En weet iemand nog iets wat er zo mooi is in de hemel? Nou, dat is ook moeilijk, hè? Want niemand is er nog geweest. Je kunt het je niet goed voorstellen. Maar weten jullie wat er zo mooi aan is? Dat er nooit meer iemand sterft, dat er nooit iemand ziek wordt, dat er nooit iemand verdrietig is, dat er nooit iemand pijn heeft, dat het alleen maar heel mooi is in de hemel. Zoals deze bloemen heel mooi zijn, is het ook heel mooi in de hemel. En weet je, als je daaraan denkt, en vandaag met Pasen denken wij eraan, het is heel mooi in de hemel, en als we daaraan denken, wordt het ook al mooi in ons hart. En dan denk je van, wat fijn dat ik mag geloven dat de Heer Jezus de dood heeft, gewonnen heeft van de dood, en dat als wij sterven dat we naar de hemel gaan, wat is het mooi dat je in de Heer Jezus mag geloven, en dan wordt het ook al mooi in je hart. En net als deze bloemen heel mooi zijn, mag het ook al heel mooi zijn in je hart. Mag het een beetje Pasen zijn in je hart. Nou, en zometeen gaan jullie je speurtocht doen. En misschien zien jullie onderweg nog wel ergens mooie bloemen. En denk dan maar aan Pasen. Dat het ook heel mooi is in de hemel. En dat het ook al mooi mag zijn in je hart. Nou, dat wou ik even met jullie delen. Dan mogen jullie nu gaan. Jullie gaan zometeen met elkaar een speurtocht doen. Dus veel plezier daarbij. En de andere kinderen die meedoen, mogen ook meegaan. Oké. Daar wordt rustig van. Ja, nou, wat we net even heel kort hebben gedeeld met de kinderen, daar staan wij vanuit de Bijbel bij stil, de boodschap van Pasen, de opstanding uit de dood. En we gaan daar twee gedeelten over lezen uit de Bijbel. Eerst Marcus 16, vers 1 tot 15. Daarna zingen we Psalm 18, 118, vers 5. En daarna lezen we nog Openbaring 1, vers 9 tot 20, waarna we gaan zingen Psalm 118, vers 9 en 10.
Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jonge man zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen, wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus, hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie gezegd heeft. Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij 7 demonen had uitgedreven. Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem hadden gezien, geloofden ze het niet. Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan 2 van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen, maar ook zij werden niet geloofd. Ten slotte verscheen hij aan de 11 terwijl ze aan het eten waren en hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien, nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. We lezen verder in Openbaringen 1, vers 9. Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met uw deel in het koninkrijk en in standvastigheid, ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem die klonk als een bazuin en die tegen mij zei, schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de 7 gemeenten. Naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik 7 gouden lampenstandaards en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van een geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij 7 sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei, wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat er hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis van de 7 sterren die je in mijn rechterhand zag en van de 7 gouden lampenstandaards. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten en de 7 standaards zijn de 7 gemeenten zelf.
Jezus leeft en ik met hem. Dat zullen we zo meteen na de preek gaan zingen. Liedboek 641, 1, 3 en 4. Heb jij het gevoel dat de hemel, waar de Heere Jezus nu is, dichtbij is of ver weg? De hemel voelt vaak voor ons wel heel ver weg, denk ik, toch? De hemel, dat is zeg maar de andere kant van de dood. En de dood voelt als een grote kloof. Misschien ben je wel eens jaloers, ik spreek wel eens mensen die dat zeggen, dat ze wel wat jaloers zijn op mensen die daar al zijn in de hemel. Dus ze zeggen van ja, die weten nu hoe het daar is. En wij weten dat niet, hoe het daar is, en kunnen ons daar heel moeilijk iets bij voorstellen. Maar ja, stel dat het zou gebeuren, stel dat ik nu zo de hemel in zou gaan met dit lichaam. He, als ik de hemel in zou stappen, weet ik ook dat ik daar niet tegen zou kunnen. Want het leven in de hemel is zo puur en zo zuiver en zo mooi en zo heilig. En zoals ik nu ben, als ik daar naar binnen zou stappen, ik zou dat niet uithouden. Het zou mijn dood worden. Ja, dat kan niet in de hemel, maar in ieder geval, ik verdraag dat niet. Dat zie je namelijk aan wat we net hebben gelezen. He, Johannes, die gaat niet naar de hemel, maar de hemel komt naar hem toe. De hemelse Heere Jezus komt naar hem toe. En hij verdraagt dat helemaal niet. Hij valt als dood voor de voeten van de Heere Jezus neer. Ook wel apart, hè? Want we kennen Johannes uit het evangelie van Johannes. En daar is hij de discipel die het meest vertrouwelijk met de Heere Jezus omgaat. Er staat, Johannes was de discipel die de Heere Jezus lief had. Ze hadden een hele goede band met elkaar, dus gingen altijd heel goed met elkaar om. En toen kon Jezus en Johannes konden heel goed bij elkaar zijn, maar als dan Jezus vanuit de hemel naar Johannes toekomt, dan is het heel anders. Dan verdraagt Johannes dat niet en hij valt als dood, valt hij op de grond. Dat is natuurlijk ook niet niks, hè, wat daar gebeurde. De hemel ging open boven Patmos, het eiland waar Johannes was. En de Heer Jezus verschijnt dan inderdaad in hemelse gestalte aan de Heer Jezus. Ja, en dat was inderdaad niet te verdragen voor Johannes. Dat is ook wel normaal, hè? Zo gaat het heel vaak, lees je in de Bijbel, als een goddelijke gestalte of God zelf verschijnt aan mensen, dat mensen dat niet verdragen. Het bekend voorbeeld is natuurlijk ook dat God op de berg Sinaï in de woestijn naar zijn volk toekomt. En dat dan de berg begint te beven en dat er allemaal vuur en rook is. En dat dan de stem van God klinkt als een enorm doordringend geluid. En de mensen verdragen dat niet. Mensen kunnen daar niet tegen als God zo vlakbij komt. En daar heb je meer voorbeelden van in de Bijbel. En daarom kan je het begrijpen dat Johannes het dus ook niet verdraagt. Dat hij als dood voor de voeten van Jezus neervalt als Jezus hem verschijnt. En wij passen, zoals wij hier zijn, zoals wij hier leven, passen wij nog niet bij de grote, de heilige God. Dat zie je ook als de Heer Jezus de dag beschrijft dat hij terug zal komen. Jezus zegt, als ik terug zal komen, dan zullen de mensen ontzet zijn en roepen, bergen val op mij, heuvels bedek mij, ik kan dit niet aan, dit is te groot. En waarom kunnen mensen dat niet aan als de hemelse Jezus verschijnt? Nou, als je God of Jezus ziet in hemelse glorie, dan besef je A, hoe klein je bent en B, hoe zondig je nog bent. Ja, A, hoe klein je bent natuurlijk, hè, want ja, als de grote heilige God verschijnt, wat zijn wij dan klein en wat voel je je dan blijkbaar klein? Maar ook als die pure, zuivere, heilige God, als je die ziet, dan besef je ook hoe zondig, hoeveel niet goed er nog bij jou is. En ja, dat is ook niet te verdragen. Het was ook heel glorieus, hè, hoe de Heer Jezus verscheen aan Johannes. Dat wordt ons ook beschreven. Er straalde een enorm licht van hem af. Zoiets als je in de zon probeert te kijken, zo fel. En Johannes kon toch nog wel iets van hem zien. Hij kon zien dat de Heer Jezus vlammende ogen had, hè, van die ogen die dwars door je heen kijken. En zijn voeten bijvoorbeeld waren als brons, gloeiend in een oven. Dus Ja, als hij zijn voeten zet op het eiland Patmos, dan is het een wonder dat dat eilandje niet meteen in de zee verdwijnt. En dan die stem, alsof je bij een gigantische waterval staat. Dus die hemelse gestalte van de Heer Jezus, die is zo indrukwekkend. Johannes, die zeg maar van deze kant komt, kan het niet verdragen. Het valt mij trouwens op, misschien heb jij er ook aan gedacht of niet, maar dat deze hemelse gestalte van Jezus eigenlijk anders is dan toen Jezus net uit de dood was opgestaan, hè? Want toen was dat helemaal niet zo. Toen verscheen hij ook wel af en toe aan de leerlingen en nou, dan waren ze gewoon blij om hem te zien. En was dat prima, zeg maar. Maar blijkbaar sinds de Heer Jezus in de hemel is, is zijn verschijning nog zoveel indrukwekkender en hemelser geworden dat je dat als mens niet meer verdraagt. Johannes kan er niet tegen, valt neer. Maar dan legt Jezus zijn rechterhand op hem. Prachtig gebaar. En zegt erbij, wees niet bang. En die twee dingen waren wel nodig. Dat gebaar en die uitspraak, wees niet bang. Jezus moet jou en mij aanraken met dat gebaar, met dergelijke woorden. Want als de Heer Jezus er niet tussenkomt, met zijn goede boodschap, met zijn aanraking, komt het nooit meer goed tussen de hemel en de aarde. Maar gelukkig, hij komt met dat mooie verzoenende gebaar. Hij komt met verzoening. Hij maakt het goed tussen ja, gewone kleine zondige mensen en de grote heilige God. En zo maakt hij van zijn kant ook de deur weer open. De deur tussen de aarde en de hemel. En dat is Pasen. Pasen is dat de Heer Jezus de deur tussen de hemel en de aarde weer open doet. Zodat er weer contact is tussen de hemel en de aarde. Zodat er weer echt leven mogelijk is. Zodat de dood het niet wint. Wij van onze kant uit kunnen niet de deur open doen, de deur van de hemel. Ja, als het van onze kant uit zou gebeuren, kwam er niets van terecht, zaten wij vast in de verstikking van de dood. Maar het gebeurt van de andere kant. Jezus brengt verzoening. En nu verschijnt hij in die majesteitelijke gestalte en hij maakt dat mooie gebaar, hand op Johannes op zijn schouder en die woorden, wees niet bang. En hij volgt, ik ben de eerste en de laatste. Dat zijn woorden die passen bij God. God is er altijd al geweest en God zal er altijd al zijn. Dus Jezus is ook God. En hij voegt eraan toe, ik ben degene die leeft. En als Jezus zegt, ik ben degene die leeft, bedoelt hij, ik ben degene die leven geeft. Dat wist Johannes ook wel, dat Jezus degene is die leven geeft. Hij heeft het vaak genoeg gezien, dat de Heer Jezus verfrissend leven gaf in een wereld waarin veel kapot is door de dood. En Jezus heeft veel zieken genezen. Hij kreupelen gingen huppelend weer naar huis. De blinden raakten niet meer uitgekeken. Melaatsen, uitgestoten mensen werden weer beter en mochten weer bij de gemeenschap horen. En Jezus hoefde mensen maar aan te raken en ze leefden weer op. Jezus was ook, toen hij hier op aarde was, al een zee van leven. Hij riep Lazarus bij zijn naam en het graf moest hem loslaten. En toen was hij al duidelijk God, degene die leven geeft. En daarom kon de dood hem ook met geen mogelijkheid vasthouden. Ik was dood, zegt Jezus, ik was een lichaam, ik was een lijk, maar ik leef. De dood moest hem laten gaan. De dood staat sinds die tijd schaakmat. Ergens las ik een mooie opmerking. Jezus maakt van de dood een moederschoot. Door de dood van Jezus werd de dood een baarmoeder. Een baarmoeder geeft het leven. De dood is veranderd in iets dat leven geeft en is niet iets wat leven neemt. Als de Heer Jezus Johannes met zijn woorden geruststelt en vertelt over de overwinning op de dood, dan wordt Johannes op dat moment aangeraakt door dat leven dat Jezus uitstraalt. Hij valt dan ook als dood neer voor de voeten van Jezus. Maar dan raakt Jezus hem aan en verzekert hem, ik geef het leven. En dan wordt Johannes ook aangeraakt door dat nieuwe leven. En dan is het daar op Patmos ook al een beetje Pasen. En zo is het hier in de kerk ook Pasen als de Heer Jezus jou aanraakt. Dan kom je in aanraking met het nieuwe leven. Dan sta je al een beetje op. Je staat een beetje op als de Heer Jezus jou aanraakt met die woorden. Wees niet bang. Je staat al een beetje op als de Heilige Geest aan jou geloof geeft. Misschien voel je iets van nieuw leven in jezelf. Dan is de Heer Jezus door de Heilige Geest in je hart. En dan ben je ervan overtuigd dat Hij je verlosser is en je redder is. En dat de dood je nooit zal kunnen vasthouden. De Heilige Geest die roept je als het ware toe. Kijk, ik laat je al een beetje zien van het nieuwe leven achter de deur. De deur, achter de deur van de dood is een wereld, een nieuw leven waar je nooit meer bang zult zijn. En waar je ook niet meer zult denken van ik ben te klein en te zondig. Ja, want als jij straks het nieuwe leven binnengaat, pas je daar ook. Heb je geen last meer van de zonde? Heb je geen last meer van pijn, verdriet, ziekte? Je zal alleen maar diep gelukkig zijn. Dat is wat er komt. En de dood kan dus niets anders meer doen dan jou in het nieuwe leven brengen. Vandaar dat Paulus in 1 Korinthe 15 triomfantelijk de dood kan uitdagen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is eigenlijk jouw angel? Dood, jij kan maar weinig meer beginnen. Je kan mij niet vasthouden, dood. Het enige wat jij nog doen kan is mij naar het hemelse leven brengen waar het perfect is. En Paulus daagt als het ware de dood uit. Dood, jij stelt helemaal niet veel meer voor. En als de Heer Jezus terugkomt, dan is het helemaal met jou gedaan. De dood, zegt hij, de dood is opgeslokt in de overwinning. Eigenlijk maakt Paulus de dood tot iets heel kleins. En dat doet de Heer Jezus eigenlijk ook. Als hij gezegd heeft tegen Johannes, wees niet bang. Dan gaat hij verder. Ik ben degene die leeft en ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. En daarmee zegt hij, Johannes, jij hoeft de dood niet te vrezen, want de dood is verslagen. En het enige wat de dood nog kan doen, is de mensen naar het eeuwige geluk, naar de hemel brengen. De Heer Jezus maakt eigenlijk de dood tot iets kleins. De dood is zoiets als een drempel waar je overheen moet stappen. En soms, als je de Bijbel leest, dan lijkt de hemel ook best dichtbij. En dat is ook zo. En denk aan Henoch. Er wordt verteld over Henoch. Hij, zo staat het er, hij wandelde met God, hij leefde met God en was ook zomaar ineens bij God in de hemel. Hij stapte zo de drempel over naar het hemelse leven. Van Elia lees je ook zoiets. Hij werd als het ware in een wagen zo de hemel ingereden. Het lijkt wel of de hemel helemaal niet ver weg is. Alsof de hemel om de hoek is. En dat is ook zo. En dat zie je bijvoorbeeld bij de opstanding van de Heer Jezus. De Heer Jezus verschijnt dan regelmatig aan zijn leerlingen. En je ziet dan, of je leest dan, dat hij soms ergens was en ook zo weer weg was. Alsof hij heel makkelijk heen en weer ging tussen de hemel en de aarde. Even de hoek om, even weer terug. En zo ging dat in de tijd totdat hij definitief naar de hemel ging. En dat is ook Pasen, dat je beseft, de hemel is niet ver weg. Eén stap is genoeg om er te komen. En ik snap ook wel, ergens roept zo'n opmerking ook tegenwerpingen op. Doe je dan niet veel te makkelijk over de dood? De dood is toch ook een donkere tunnel en een zwart gat aan de horizon en een vijand die van alles kapot maakt. Zo makkelijk moet je er niet over doen. Ja, hij is zo'n vijand, Maar hij is en blijft wel een overwonnen vijand. En luister dan nog eens naar de stem van de Heer Jezus die zegt, wees niet bang. En hij zegt tegen Johannes erbij, kijk eens wat ik in mijn hand heb. Sleutels. Sleutels van de dood en het dodenrijk. Ik ben daar geweest, zegt Jezus. Ik ben geweest in de dood. Ik ben geweest in het dodenrijk. En ik moest daar ook wel ingaan, want het slot van de dood om eruit te komen, het slot zat aan de binnenkant. De dood kon alleen van binnenuit worden opengemaakt. En daarom ben ik daarin geweest en ik heb de deur van de dood en van het dodenrijk van binnenuit opengemaakt. Zolang de Heer Jezus nog niet is teruggekomen, moeten wij daar nog doorheen. Door de deur van de dood. En daar zie je natuurlijk tegenop. Je bent en je blijft een mens. Maar de Heer Jezus zegt tegen Johannes en tegen ons, wees niet bang, want ik heb de dood overwonnen. En ik open en sluit de deur van het dodenrijk wanneer ik dat wil. En hoe weet je zeker dat hij die deur ook voor jou openmaakt? Nou, als jij zegt, Jezus is mijn Heer. Als jij zegt, Jezus, u hebt voor mij de straf gedragen, Goede Vrijdag. Als jij zegt, Heer Jezus, u bent voor mij opgestaan uit de dood met Pasen. Als je dat in geloof zegt, ben je van hem, van de Heer Jezus. En dan is hij in jou en dan ben jij in hem. En dan zet de Heer Jezus voor jou de deur open, de deur naar de hemel. En als het zover is, stap jij de drempel over, en dan ben je daar en dan zul je hem zien. En dan zal je niet als dood voor zijn voeten neervallen, zoals dat bij Johannes gebeurde, want dan heb je het oude achter je gelaten. Je hebt geen last meer van zonde, van kwetsbaarheid en sterfelijkheid, angst. Dan ben jij bij de Heer Jezus, je kunt daar ook zijn en samen ga je dan naar de Vader. Zo zal het gaan. Ja, voor ons lijkt de hemel nog ver weg. En de mensen die daar al zijn, zijn voor ons gevoel ook best wel ver weg, toch? In ieder geval is één ding hetzelfde bij de mensen die al in de hemel zijn en wij die hier op aarde zijn. De overeenkomst tussen hen en ons is dat de Heer Jezus bij ons is en bij hen is. En als iemand sterft, dan is de Heer Jezus er om degene op te vangen die de drempel overgaat. En de Heer Jezus is tegelijkertijd bij degenen die achterblijven hier op aarde. En wanneer een geliefde van jou de laatste adem uitblaast en jij achterblijft bij het sterfbed, dan raakt de Heer Jezus je aan en hij zegt, wees niet bang, ik ben de levende. Ik ben dood geweest en ik leef voor eeuwig. Geloof jij dat? En als je dat gelooft, dan is het hier op aarde Pasen. Pasen aan deze kant van de dood. Jezus verbindt hemel en aarde. Hou je vast aan hem. Niemand kan dan nog tussen jou en hem inkomen. Amen.
met jullie lezen, zondag 17 uit de catechismus. En daar staat, wat is voor ons de waarde van de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen en ons doen delen in de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons had verworven. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht nu al opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is de opstanding van Christus voor ons een onderpand van onze opstanding in heerlijkheid.
Zullen we danken en bidden samen. Heere God, trouwe Vader, dank u wel voor die blijde boodschap van Pasen. U bent de God die leven in uzelf hebt en de God die leven geeft. Heere Jezus, wat bent u geweldige redder. Wat is het bijzonder wat u voor ons hebt gedaan. U hoeft het niet te doen, u hoeft het niet voor ons naar de aarde te komen, voor ons te sterven. Maar u wilde het uit liefde doen voor ons. En we kunnen ons alleen maar verbazen over uw liefde. Dank u wel dat u ook vandaag mensen aanraakt met dat gebaar waarmee u Johannes aanraakte. Dat u mensen deelgeeft aan Pasen, nieuw leven. U bent met ons op weg naar het eeuwige leven. Het eeuwige leven wat nu al begonnen is, in die zin dat we nu al die band met u mogen hebben en daar blij mee mogen zijn. Maar wat erop uitloopt, dat we uiteindelijk een leven meemaken waar geen spoor van de dood meer is. Dank u wel dat realiteit is. We bidden voor hen die te maken hebben met ziekte, met beperkingen. We bidden voor hen die aan huis gebonden zijn. U kent uw kinderen die moeite en verdriet meemaken. U kent ook hen die met Pasen juist het gemis voelen van mensen die niet meer hier op aarde zijn. Wat kan dat pijn doen? Want de dood is wel overwonnen, maar is nog steeds ook moeilijk. En dat geeft verdriet in ons leven. U hebt daar oog voor en oor voor ons verdriet. En zegt ook tegen ons, er is hoop. Want het is Pasen. En er is een opstanding. En er is een hemel. En het is maar één stap en je zit aan de andere kant. Dank u wel dat we dat mogen weten. En help ons om het te geloven. En troost ieder die verdriet heeft. We willen u danken voor mooie dingen die u geeft. We willen u danken voor een kerk vol met allerlei mensen van onze gemeente of ook gasten, maar ook de kinderen die er net allemaal waren en die nu buiten het paasfeest vieren. Dank u wel voor die zegen die u geeft en wilt u ook ons met elkaar verder een fijne paasdag geven. Geef ook nou nog velen het evangelie van de opstanding mogen horen op aarde. Geef nog velen dat ze dat mogen geloven en helpt u ieder die dat uitdraagt. En help ons ook om mogelijkheden te zien en te benutten om het verder te brengen. We bidden voor deze wereld. En we denken aan al die mensen die juist met Pasen zoveel dood en verderf om zich heen zien. Eigenlijk is dat een werkelijkheid die vloekt met de paasboodschap. De werkelijkheid van dood en verderf. En geef dat de boodschap van nieuw leven toch daar telkens doorheen breekt en harten overwint. Geef vrede, Heer, waar oorlog is. Want het nieuwe leven dat door de Heer Jezus doorbreekt, is een werkelijkheid van vrede. We zijn op weg naar uw vrederijk. Geef ook nu al vrede, Heere God, ook in ons eigen leven en onze onderlinge verhoudingen. We willen u ervoor danken, dat mochten we aan het begin van de dienst al horen, dat twee jonge gemeenteleden, kinderen in de gemeente, hun verjaardag hebben gevierd. Dank u wel dat Emma Verbree en Esther Jansma hun verjaardag vierden. Dank u wel dat u het afgelopen jaar voor ze hebt gezorgd en dat ze het feest van de verjaardag mochten vieren. En wilt u ook verder zorgen voor hen, voor de ouders, voor het gezin, Heere, wilt u ze nabij zijn, ook het komende jaar. Heere Jezus, wilt u gauw terugkomen? En als dat zo is, zullen we niet zoals Johannes dood neervallen, maar zullen we bij u passen en een geweldig mooi nieuw leven hebben op een nieuwe wereld. Wilt u geven dat die dag dat Heere Jezus terugkomt, gauw mag aanbreken? We bidden het in Jezus' naam. Amen. Dan is nu het collectemoment. En Harm zal spelen God van Leven. En daarna zingen we U zij de glorie, ons slotlied, gezang 209, vers 1, 2 en 3. We mogen met de zegen van onze God nu naar huis gaan. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de eenheid door de Heilige Geest, is met u en met jullie allemaal.